Ik denk dat heel veel mensen, heel veel generaties rondlopen met de ballast van hun opvoeding, van hun ouders. Ja. Maar daar niet mee aan de slag gaan. En dat is inderdaad meenemen naar de opvoeding van hun eigen kinderen. En dat probeer ik wel te doorbreken. Dus ik ben, wat ik zeg, heel intensief bezig met therapie en zelfontwikkeling en zelfverbetering. Om te kijken, goh, wat zijn nou mijn patronen, trauma's. En die probeer ik wel te verwerken voordat ik zo meteen zelf vader ga worden.
Welkom bij de Balanskliniek. Ik ben Bram Bakker en ik praat in deze podcast reeks met mensen over balans. En balans kan alles zijn. Gezond en ziek. En nou ja, we kunnen alle balansen verzinnen die we maar willen. En ik heb vandaag een hele bijzondere balans. Ook wel een beetje een spannende balans. Want ik ga het hebben met mijn zoon Vimme, 26 jaar, over de balans tussen zonen en vaders, of vaders en zonen, en alles wat daarin meespeelt. En dat is een ander gesprek dan anders. Dus waar het jullie heen gaat brengen, luister mij. Nou jongen, Vimme.
Ja, zitten we dan?
Ja. Ik gooide maar gelijk, ik heb natuurlijk gekauwd op de eerste vraag. Ik gooide maar gelijk een in die mijzelf puzzelt. En ik ben echt benieuwd wat jij daarvan vindt.
Kom maar door.
Hoe verhoudt ons vader-zoon zijn zich tot dat we gewoon kerels zijn die het goed met elkaar kunnen vinden?
Dat laatste steeds meer natuurlijk. Ik denk dat die grens nu meer aan het vervagen is. Ik vond het grappig, wij hadden gisteren of eergisteren hadden wij een telefoongesprek. En toen hadden wij het opeens over seks. Gewoon van man tot man en dat was allemaal prima. En ik denk dat daar, ja, tot nu toe, dat daar bijvoorbeeld over dat thema, daar heeft toch altijd een soort taboe op gezeten. Want het is je vader en sommige dingen wil je niet weten. En jij misschien van mij niet. En, ik denk dat er nu misschien wel alles bespreekbaar is. En dat heeft misschien ook te maken met mijn leeftijd, dat ik nu gewoon volwassen ben en ja, enigszins volgroeid. Ik bedoel, je blijft altijd groeien, maar dat ik eerst natuurlijk nog helemaal niet was wie ik was en wat ik vond van het leven. En nu ik dat wel weet, kunnen we een gesprek hebben van persoon tot persoon.
Maar is dat dan het verstrijken der tijd en het feit dat jij ouder wordt vooral? Of is daar meer over op te merken?
Nou, daar is zeker meer over op te merken. Dat heeft denk ik ook wel met onze relatie van doen. Die is niet zonder hort of stoot te gaan.
Laten we maar zeggen, ja hoor. De mensen mogen het horen.
Ja, nou, dit is mijn podcast ontmaagding, hè? Dus dan kunnen we. Het is toch fijn dat ik die dan met jou gelijk ook weer heb. Maar onze relatie is onstuimig geweest, denk ik. En we zijn allebei heftige persoonlijkheden. Ik heb mijn jeugd niet altijd als makkelijk ervaren. Of mijn relatie met jou. En daarin heb ik zelf heel veel moeten leren en moeten groeien. En ik denk, met alle respect, jij volgens mij ook. Zijn we bezig met zelfontwikkeling en zelfontplooiing. En vinden we elkaar daar ook nu. Dus ik denk zeker dat het met een stukje verstrijken van de tijd te maken heeft, ouder worden. Maar ook wel echt met onze relatie en dynamiek. En in mijn geval is dat dan dat ik gewoon heel veel therapie en zelfonderzoek heb gedaan. Over wie ik nou daadwerkelijk ben. Ja. En dat weet ik gewoon inmiddels vrij goed. Ja. En daar breng jij me niet meer van mijn stuk af of zo. Waar dat in het verleden misschien wel zo was. Omdat je natuurlijk toch mijn vader bent.
Ja. Maar is die worsteling, zeg maar, achteraf bezien hoe pijnlijk vooral voor jou het denk ik is geweest. Is dat dan ook stiekem een voorwaarde geweest om te komen waar we nu zijn? Had het anders gekund? Hadden wij braaf ons tot elkaar kunnen verhouden en dan nu kunnen zijn waar we zijn?
Nee, absoluut niet. Absoluut niet. En ik denk ook dat in ieder geval voor mij de omslag is. Hè. We hebben het over balans natuurlijk vandaag. Of jij hebt het in deze podcast over balans. Voor mij is dat de balans vinden of een soort rust vinden in het feit dat alles zo is gelopen zoals het heeft moeten lopen. Ja. Het heeft ook met de boeddhistische of spirituele inslag te maken waar ik toch gecharmeerd van ben. Namelijk dat alles een reden heeft en alles tot dit punt heeft geleid. En dat ik het ook, weet je, mijn therapeut die vroeg dat toevallig afgelopen week aan mij. Heb je nog steeds het gevoel dat als je nu iets over zou mogen doen, dat je dat nog steeds zou doen? En toen zei ik, nee, dat heb ik niet meer. En wat ik zeg, ik heb daar heel hard voor moeten werken. Ja. Maar ik ben nu wel op dat punt. Ik ben gewoon blij met wie ik ben. En bijvoorbeeld ook met onze relatie. Ondanks dat dat in het verleden anders is geweest.
Ja. En is dat dan ook een route die je eigenlijk andere zoons, bij wijze van spreken, zou kunnen aanbevelen? Van als je je daar doorheen knokt, dan kom je echt op een hoger niveau. Want daar zit natuurlijk ook iets van het boeddhisme in. Dat je om op die plek te komen, die bak stront echt door moet zwemmen.
Ik zou het niemand in die zin aanbevelen. Wat ik zeg, ik ben tevreden op het punt waar ik nu ben. Maar dat heeft, ik ben 26. Ik heb toch wel het gevoel dat tot misschien een half jaar geleden gewoon niet zo is geweest. En ik zou helemaal niet zeggen dat ik heb niet een feitelijk slechte jeugd gehad. Of er is mij aan niks in die zin ontbroken, zeker materialistisch niet. Maar het is niet altijd een fijne tijd geweest. Ik heb toch altijd een soort onvrede of een soort ongeluk bij me gedragen. De grote levensvragen, waarom zijn we hier? Dat heeft me altijd toch wel erg in de weg gezeten. En hoe blij ik ook ben, wat je ook zegt, hè, dat ik door die bak stront heb moeten gaan om op dit punt te komen, wens ik het niemand toe om door die bak stront te gaan.
Maar hoe moet het dan anders? Hè? Want ik denk dat wij, dat een deel, dan komen we misschien nog nader op, er ook mee te maken heeft dat we zo op elkaar lijken. Dus je niet tot elkaar kunnen verhouden, juist vanwege alles wat je in de ander herkent en wat lastig is voor jou.
Mm-hmm.
Hoe had dat anders gekund? Dus je zou bij wijze van spreken nu weer 14 zijn. Want mij liep je allemaal dit soort vragen rond toen je 14 was.
Ja, zeker.
Jong.
Ja.
Hoe hadden we het anders kunnen doen? En spaar me niet, hè, maar ik ben gewoon benieuwd.
Nou ja, wat ik zelf probeer te onthouden. Kijk, ik kom nu natuurlijk in de fase dat ik ga nadenken over. Niet dat ik op dit moment een relatie heb, maar ja, je komt in de fase. Hè, mijn oudere broer die woont samen, die heeft een kind. Nou ja, ik ga ook hopelijk die kant op. Toch wel een kinderwens. Ik weet nog dat jij mij volgens mij in een boek of jij mij een brief gestuurd waarin jij zegt. Ik weet dat ik fouten heb gemaakt. Want daar ben je wel altijd open en eerlijk over geweest, zeg maar. Of je hebt dat altijd wel erkend. Ik denk dat dat een belangrijk aandeel is. Ik zie bij vrienden bijvoorbeeld dat hun ouders dat bijvoorbeeld helemaal niet herkennen. Nou ja, erkennen.
Heb ik natuurlijk ook heel lang niet gedaan. Hè?
Nou ja, dat is ook
een beetje
zo.
Wel, maar dat had van mijn kant wat ruimer gekund waarschijnlijk.
Ja, maar goed, nu zijn we daar, weet je wel. Ja. Dus dat heeft dan ook weer zo moeten zijn. Maar jij schreef in die brief aan mij, ik heb fouten gemaakt, maar probeer te beseffen dat jij later, als je kinderen hebt, zul denken, ik ga niet dezelfde fouten maken als mijn ouders. Maar dat je altijd zelf ook weer fouten maakt. En ik kan me daar natuurlijk nog niet echt toe verhouden, omdat ik natuurlijk zelf nog geen, hopelijk later wel, maar nog geen vader ben. En dat probeer ik wel in mijn achterhoofd te houden. Ik denk heel erg van, nou, ik wil het niet doen zoals, met alle respect, jij of mijn moeder het heeft gedaan. Ik wil vooral mijn eigen rugzak en mijn eigen sores niet meenemen in de opvoeding naar mijn kind. Maar ik heb niet de illusie dat ik, weet je wel, ik streef wel naar een soort van perfectie, maar ik heb niet de illusie dat dat gaat lukken. Hoe pijnlijk ook, maar goed.
Ja, maar goed, je bent veel te beleefd, maar dat is omdat dit wordt uitgezonden, want je zegt in een bijzin steeds met alle respect en neem me niet kwalijk, maar ondertussen hoort je natuurlijk ook
formele opvoeding.
Ja, precies, maar ondertussen hoort je ook zeggen, ik wil het vooral niet zo gaan doen als mijn ouders.
Nee, ja, zeker, 100%. Ja.
Maar goed, er zijn natuurlijk ook mensen die kopiëren de manier waarop hun ouders hen hebben grootgebracht.
Ja, nee, bijna allemaal.
Kinderen.
Ja, bijna allemaal.
Ja,
ik denk dat het westerse patroon is waar we in zitten. Want laten we het onderscheid maken tussen het westen en het oosten. Ik ben zelf heel erg gecharmeerd van Thailand, Indonesië, wat ik zei, het boeddhisme, spiritualiteit. Ja, de westerse opvoeding. Ten opzichte van bijvoorbeeld een Indianenopvoeding of hoe het in het oosten gebeurt, is gewoon heel anders. Weet je, zijn gewoon, we proberen lijden uit de weg te gaan. En ik denk dat heel veel mensen, heel veel generaties rondlopen met de ballast van hun opvoeding, van hun ouders, maar daar niet mee aan de slag gaan. En dat is inderdaad meenemen naar de opvoeding van hun eigen kinderen. En dat probeer ik wel te doorbreken. Dus ik ben, wat ik zeg, heel intensief bezig met therapie en zelfontwikkeling en zelfverbetering. Om te kijken, goh, wat zijn nou mijn patronen, trauma's. En die probeer ik wel te verwerken voordat ik zo meteen zelf vader ga worden.
Ja. Maar eigenlijk probeer je dan als een ander mens... een ander mens te zijn voordat je vader wordt?
Nou, dat heb ik altijd gedacht, een ander mens. Maar voor mij is het toch wel steeds meer juist mezelf. En dat klinkt een beetje vaag, maar wat ik daarmee bedoel is juist soort van het... de ware ik in de zin van het onschuldige kind. En dat is ook waar ik dan met die therapie veel mee bezig ben, is teruggaan naar de essentie van wie ik was toen ik, weet je wel, net een baby was, voordat ik werd getraumatiseerd of voordat die patronen in stand kwamen. Dus eigenlijk wil ik gewoon terug naar de ware, ja, de core, weet je wel, de essentie van wie ik ben. Dus ik denk dat dat het meer is. En dat het dus niet zozeer veranderen is, maar meer de hele tijd terugkeren en mezelf bewust zijn van... is dit een patroon of is dit iets wat ik, een masker wat ik opzet, of ben ik dit echt?
Maar je kan natuurlijk, hè, als je het zo formuleert, kan je niet anders dan concluderen dat wij, jouw ouders, maar misschien ook wel de samenleving en de hele cultuur jou daarbij weg hebben geleid.
Zeker, ja. En, ik ben bezig met een voorstelling. Ik ben bezig met de opleiding tot cabaretier. Ik zit nu in mijn derde jaar. Ik ben nu bezig met, ik noem dat dan een voorstelling, maar het is een presentatie van een half uur. En daarin ben ik bezig met het feit dat wij, en spreek het publiek ook aan, van ik neem het jullie niet kwalijk en ik neem het mezelf ook niet meer kwalijk, want we leven in een maatschappij waarin dit de hele tijd gebeurt. Dus kijk naar onze minister-president, weet je. Die man die liegt natuurlijk, maar die kan niet eens daarna zeggen van ik heb inderdaad gelogen, wat stom, wat dom van mij, wat een fout. Ja, we worden opgevoed, maar ook in de maatschappij gegooid met mensen met maskers. En dat vinden we heel normaal.
Maar dat verdunt dan weer het persoonlijke aandeel van je vader en moeder.
Hè? Dus dit... Nou ja, zeker. Ja. Nou, je gaat alles in perspectief zien. Dus ik heb eerst heel erg moeten verwerken de pijn en het trauma van mijn jeugd. Van eerst van jou en... een stukje van mijn moeder, daar ben ik ook mee bezig. Maar nu zie ik ook wel steeds meer, juist omdat je wat meer uitzoomt, omdat je denk ik uit je eigen pijn en trauma komt, weet je wel. Wat, in mijn relatie met jou heb ik geen last meer van de pijn die ik heb ervaren als kind, zeg maar. Maar ga je ook opeens dat allemaal zien om je heen, in je andere relaties, in de maatschappij.
Ja.
En daarin zie ik toch wel echt, wat ik net ook al zei, heel duidelijk het verschil tussen het Westen. Daar zul je het vast over hebben in deze podcastserie. Levensstijl, westerse ziektes. Ja, ik denk gewoon dat in het Westen gewoon 90% van de mensen spiritueel ziek is.
Ja. En geen interne balans heeft.
Nee.
En dus niet at peace is met zichzelf.
Nee, ja, dat denk ik. Ja. En ik denk dat we allemaal een verschillende manier vinden om daarmee om te gaan. Dus ik denk eigenlijk dat depressie, narcisme, borderline, verslaving, eetstoornissen, dat het allemaal eigenlijk dezelfde, laten we zeggen, spirituele ziekte is. Maar dat we allemaal een eigen manier hebben. En dat zal dan weer genetisch zijn of aanleg. Of net op het goede moment rook je je eerste joint. Dat was in mijn geval op mijn 14e. Dat ik eindelijk dacht, dan wordt mijn hoofd even stil. Ja, ik was op slag verliefd. Nou ja, neem daarbij mijn verslavingsschijnen van.
Verliefd op de joint.
Op de joint, ja. Ja, omdat uiteindelijk even dat hoofd kalm maakte. Omdat het hoofd zei dat ik ben niet oké met hoe het is.
Ja.
En ik denk dat iemand anders anorexia ontwikkelt of depressief wordt om daarmee om te gaan.
En hoe duid jij dan in jouw levensverhaal die periode waarin je veel gebloot hebt?
Hoe bedoel je dat? Hoe duid ik die?
In je spirituele ontwikkeling, was het de periode dat je alles dicht had gedaan? Of was het toch een symptoom? Hoe kijk je naar dat?
Nou ja, ik heb alles gebruikt wat los en vast zat. Hè? Maar mijn drug of choice is altijd cannabis geweest, wiet. En voor mij was dat gewoon een demper echt. Dus dat zette gewoon... even dat hoofd stil, waar waarschijnlijk een onzeker iemand eerder verliefd wordt op coke, omdat dat ervoor zorgt dat hij juist zelfverzekerd is.
Krijgt,
ja, precies. Bij mij was dat meer even dat hoofd stil krijgen. Hoe ik het altijd aanduid, zeker met cannabis, is dat de tijd doorgaat, maar dat jij stil blijft staan. Dat merk ik nu ook wel, is dat ik loop gewoon een paar jaar achter ten opzichte van leeftijdsgenoten. Ik ben dat nu wel weer aan het inhalen, maar hoe duid ik die periode? Ja, ik zie het echt als een overlevingsmechanisme geweest voor mijzelf om dat te doen. Om op die manier door het leven te komen. En op dat moment dat noodzakelijk vinden. Maar ook dat ik heel weinig heb ontwikkeld in die tijd. Dat heeft allemaal stilgestaan.
Ja. Maar was het misschien ook dat je spirituele zoektocht te lastig was op dat moment? Dus dat je wat daaronder zit als motief, als pijn, wat natuurlijk het motortje toch moet zijn van die ontwikkeling, dat te groot was en dus verdoofd moest worden.
Ja, zeker.
Verdovende middelen.
Ja. Ja, dus dat is wat ik net probeer aan te halen, is dat ik denk dat mensen zoiets ontwikkelen als een depressie of een verslaving. Ja. Ja. Omdat dat, hoe erg je daar ook onder lijdt, dat dat blijkbaar dan toch minder heftig is of minder pijnlijk is dan het daadwerkelijke lijden, de daadwerkelijke pijn die eronder zit.
Jij ziet dan wel een parallel tussen een depressie en een verslaving.
Nou, laat ik zeggen dat ik denk dat de essentie hetzelfde is. Dus ik denk dat er heel veel verschillen zijn in een depressie of in een verslaving, los van dat die twee dan wel natuurlijk flinke overlap hebben. Mm-hmm. Maar laten we zeggen narcisme of depressie. Hè? Dat zijn misschien twee dingen die wat meer uit elkaar staan. Ik denk dat daar bijvoorbeeld een enorme onzekerheid onder ligt bij beide kanten. Ja. En die onzekerheid link ik dan weer aan het niet oké zijn op dat moment met wat er is. Ja. En dat denk ik dus dat we in het Westen heel erg, weet je, we proberen allemaal dat allemaal te vermijden. Weet je, stress, pijn, verdriet, dat willen we allemaal niet meer. Ja. Terwijl in het Oosten natuurlijk, hè, als een kind huilt, dan wordt daar helemaal niet, gaan we helemaal niet vragen van hoe komt het dat je huilt? Wat gaan we eraan doen? We worden veel minder pragmatisch. Dat is gewoon, die emotie is er, die emotie mag er zijn. Ja, en dat zie ik toch wel echt als een westers fenomeen. Is dat wij proberen om alle ongemak uit de weg te gaan. En dat dat niet altijd goed is. En dat heel veel mensen daar heel veel last van hebben. Ja. En ook heel veel mensen heel functioneel door het leven kunnen gaan. En die gaan naar hun werk, die hebben een partner, weet ik veel wat. Maar als je kijkt naar het aantal echtscheidingen, weet ik veel wat. Ja, dat is.
Het aantal verslavingen en het aantal depressies neemt ook gestaag toe.
Ook dat, ja.
Maar dat zie jij dan als, nou ja, spiritueel niet.
Nee.
Niet oké zijn.
Ja.
Maar dus zowel in de samenleving als op een individueel niveau.
Ja. Ja.
Had ik, dat is een hele rare vraag, maar ik stel hem toch. Was ik er eigenlijk wel aan toe om vader van jou te worden?
Nou, nee, dat denk ik niet.
Nee, dat denk ik ook. Wat los van jou heb ik dat.
Wat ik kenmerkend vind is dat ik denk een jaar geleden dat ik aan jou vroeg, toen was ik daarmee bezig. Van, heeft er eigenlijk ooit wel liefde bestaan tussen mijn ouders? En toen vroeg ik aan jou in de auto van, ja, ik kan me niet voorstellen dat jullie ooit verliefd op elkaar zijn geweest, of dat er ooit sprake is geweest van liefde. Ik weet nog dat jij tegen mij zei, nee, ja, dat viel ook wel mee, want het was vooral praktisch, want je vertelde, nou, ik wou vader worden en mijn moeder die had al een kind, maar die had nog wel een kinderwens. Ja, dat was natuurlijk niet het antwoord waar ik misschien toch stiekem op hoopte.
Ja, daar hoopte je dan nog wel op?
Nou, ik denk onderbewust, ja. Wat ik zeg, is veel veranderd hoor in het afgelopen jaar.
Nee, maar ik kan heel simpel aan je teruggeven dat ik denk dat het ook niet heeft kunnen bestaan, omdat ik mijn zelfliefde niet op peil had.
Dus nee,
je komt pas in een waarlijke liefderelatie als je oké bent met jezelf, denk ik. Dat is denk ik.
Ja, en mijn moeder
spirituele manier van kijken.
Ja, en mijn moeder idem dito natuurlijk.
Ja, dus als je dan twee mensen hebt die eigenlijk dolend zijn, die klampen zich aan elkaar vast.
Ja.
Maar in die zin was het natuurlijk ook weer niet zo'n bijzondere relatie. Want dat gebeurt doorlopend.
Ja.
En dat verklaart natuurlijk ook die enorme echtscheidingsreet.
Ja, en dat door dat gebrek aan zelfliefde je dat toch bij iemand anders gaat zoeken. Dat herken ik ook van mezelf natuurlijk. Ja. Ja, en daar komt op een gegeven moment een kind bij. Vaak in een bepaalde levensfase. Of we maken daar natuurlijk grappen over. Dat mensen een relatie niet goed gaan. Dat ze denken, nou, we nemen maar een kind. Laten we hopen dat het dan beter gaat. Nou ja, dat vind ik wel echt zo kwalijk.
Maar hoe moet dat dan in jouw leven? Want je hebt natuurlijk toch, met hoe het vergaan is, heb je nou niet gelijk het voorbeeld van hoe jij graag wilt dat jouw kind groot groeit.
Nee.
Dus
nee, ja.
Dat zet ook een beetje druk op de zaak misschien. Van, ja, ik wil het anders, maar ja, zo makkelijk is het ook weer niet. Hè?
We maken
allemaal fouten. En wij als jouw ouders zeker ook, maar Het geeft jou geen onrustig gevoel dat jij dan straks misschien ook met iemand een kind hebt waar het niet mee klikt of niet mee loopt of waar je elkaar weer kwijtraakt?
Nou ja, dat ding is dat ik daar wel heel erg voor probeer te waken natuurlijk. Dus mijn laatste echte grote liefde. Dat was in die zin een totale mismatch. Dat wij totaal van ontzettend van elkaar hielden. Maar dat we onze patronen en onze trauma's compleet verkeerd op elkaar werkten. Dus dat die relatie helemaal niet gezond was. Ondanks dat er heel veel liefde was. Hè, dus dat kan wel. Mm-hmm. Dat kan wel naast elkaar bestaan, denk ik. Maar toch moet je denken. Ja, ik denk als je een kind neemt, dan moet je toch echt proberen jezelf, je ego, je eigen misschien kinderwens weg te cijferen. En te denken, is het goed voor dit kind om geboren te worden? Dat is ook wel een vraag waar ik überhaupt mee zit. Want ja, egoïstisch gezien heb ik een kinderwens, zou ik graag een kind willen. Maar ja, is het wel goed of handig om in deze wereld en in deze tijd een kind op de wereld te brengen? Ja. Aan de andere kant is een verhaal als bijvoorbeeld een Dennis Storm, die de oude presentator van de NPO, die naar Bali is verhuisd en met zijn vrouw minimalistisch woont en met zijn kind in een soort van één kamer, nou ja, in het oosten. Dan denk ik van, ja, dat geeft me wel weer hoop. Dat ik denk, er zijn ook nog andere opties, er zijn ook nog alternatieven. Niet per se dat ik dat wil, maar wel dat ik denk, ja, die mogelijkheid is er wel. Of je bent toch de baas van je eigen leven, dus... Ja. Ja, ik denk dat ik zelf zo oké met mezelf moet zijn. Hè? Die zelfliefde die ik ook zeker nog niet altijd heb. Moet hebben voordat ik aan een kind zou. Voordat ik een kind zou willen. En het moet ook nog maar, kunnen. Hè? Je moet het ook nog maar kunnen krijgen, een kind. Maar ik wil wel dat alle premissen goed zijn. En bijvoorbeeld, wat ik net zei, ik probeer nu wel heel erg in mijn volgende partner. Of de vrouwen met wie ik nu date of die ik zie. Probeer ik heel erg op te letten van... wat is jouw rugzakje? Wat is mijn rugzakje? Is dat slecht voor elkaar? Of, en daar een goede keuze in te maken.
Ja. Maar die kinderwens komt prominenter door in jouw verhaal dan die gedroomde partner.
Zeker, ja.
En zijn die onafhankelijk van elkaar? Of denk je van ja, maakt niet uit met wie, ik wil toch een kind?
Die laatste optie ben ik nog niet heel serieus aan het overwegen. Omdat ik toch wel, mede ook door de cultuur en de samenleving, toch wel heel erg het idee van huisje, boompje, beestje in mijn hoofd heb. Wat ik net ook al zei, ik zie dat dus bij mijn oudere broer, weet je wel. Die is gewoon echt gelukkig met zijn vriendin.
Huisje, boompje, beestje.
Ja, super, super mooie dochter. En weet je wel, ik zou het anders doen. Maar dat is wel iets wat ik ambieer. En ik hoop natuurlijk wel dat je... Dat je de partner vindt waarbij dan alles samenkomt en klikt. Aan de andere kant, mijn regisseuse Minou Bozoa, die voedt een kind op samen met haar vrouwelijke partner. Maar de vader is ook gewoon in beeld. Die is donor geweest, maar dat wordt ook echt als de vader gezien. Ja, die hebben een soort Indianenopvoeding. Dus ja. Je merkt wel dat er dingen aan het verschuiven zijn. Het is natuurlijk allemaal niet meer zo traditioneel, per se monogaam of... en ook de sector waar ik in zit, de culturele, creatieve sector. Ja. Daar is veel meer open en bespreekbaar dan bijvoorbeeld bij mijn broer. Wat ik merk.
Ja. En is er in het beeld hè, van die partners, je kan een beetje fantaseren over op wat voor type je valt. Is daar dan ook nog iets van, het is fijn als ze dit of dat wel heeft van mijn moeder en een paar andere dingen niet?
Nee, laten we alsjeblieft... Ja, het schijnt dat je toch altijd iemand kiest die dan... Of dat je in mijn geval dat ik een partner zou kiezen die dan op mijn moeder lijkt. Dat hoop ik toch niet. Dat zou denk ik niet heel goed zijn voor mij. En ook niet heel goed voor mijn toekomstige kind. Ik ben vooral bezig met stabiliteit. Dus ik weet dat mijn archetype, dat de vrouw op wie ik val... Dat vaak vrouwen zijn die toch een rugzakje hebben. Iets hebben meegemaakt in hun leven. Daar trek ik op de een of andere manier toch naartoe. Nou ja, ja, maar wel hopelijk met een soort verwerking.
Ja.
En mijn moeder die kan totaal niet praten over haar problemen en haar jeugd en haar afkomst. En ik zou toch wel heel graag een partner willen die echt wel aan zelfontwikkeling doet. Dat vind ik wel heel belangrijk.
Ja. Ik heb partners wel gekozen op de veronderstelde overeenkomsten en verschillen met mijn moeder. Dus ik heb wel geprobeerd vrouwen te vinden die vooral niet op mijn moeder lijken. En er zijn ook momenten geweest dat ik dacht, nou, misschien moet ik ook maar gewoon zo'n soort type, want dat ken ik.
Ja, dus dat is ook heel logisch, toch?
Kan je verklappen, het werkt allebei niet.
Nee, dat snap ik ook.
Je kan het best toch maar gewoon een beetje loslaten en daar niet aan spiegelen.
Ja, en ik ben er zelf ook niet zo mee bezig, hoor. In de zin van dat ik het niet... In die zoektocht naar die partner koppel ik het niet zoveel aan mijn moeder. Ik moet wel zeggen dat mijn moeder ook hele goede kwaliteit heeft, hoor. Dus ze is heel zorgzaam, ze is heel attent. Dat zijn wel kwaliteiten die ik natuurlijk waardeer in een vrouw. Echt, voor mij is echt een afknapper als een vrouw niet gewoon bijvoorbeeld beleefd is tegen de ober als je uit eten gaat of weet ik veel wat. Dat zijn wel dingen die ik misschien wel indirect spiegel aan mijn moeder. Maar ja, het laatste wat ik zou willen is dat ik met een vrouw uit eten ga en dat ik tegenover haar zit en denk, oh, ze heeft dit wel of niet van mijn moeder. Dat lijkt me toch... Ja, dat is misschien weer een andere opvoeding. Maar...
Ik kan het je nog erger vertellen. Ik heb op een gegeven moment tegen mijn therapeut gezegd, het maakt niet uit wat voor vrouw het is. Op het eind slaag ik erin om haar toch op mijn moeder te laten lijken.
Ja, dat lijkt me ook niet goed.
Nee, maar daar beland je, omdat je met die projecties... Ja, het is toch de eerste, belangrijkste, invloedrijkste vrouw in je leven.
Ja.
En daarmee een archetype.
Ja.
Of het nou een te bewonderen archetype is of een afschrikwekkend.
Ja. Ja, misschien dat ik daar minder invloed op heb dan ik zelf denk. Maar juist omdat ik daar zoveel mee bezig probeer te zijn en die hele... relatie, wat ik al zei, die ik ook met jou heb ontrafeld. Probeer ik die ook met mijn moeder te ontrafelen en hoop ik daarmee dat zoiets te voorkomen. Maar misschien heb ik daar wel veel minder invloed op dan ik daadwerkelijk denk. Maar ik snap heel goed wat jij zegt. Er zijn echt wel kwaliteiten van mijn moeder die ik wel zeker wel zoek in een vrouw. Ja. Maar ook zeker dingen waarvan ik zeg, dat moeten we niet hebben.
Ja.
Ja. Maar ik probeer daar niet te veel mee bezig te zijn, eerlijk gezegd.
Maar zijn er nou lessen die je hebt geleerd uit de relatie van je ouders? Waarvan je zegt, nou, dat neem ik wel mee. Of de latere relaties. Je moeder heeft daarna andere relaties gehad. Ik heb andere relaties gehad. Zijn er ook dingen waarvan je denkt, nou, dat moet ik goed onthouden. Daar heb ik wat aan om dat in mijn oren te knopen.
Over jullie
ja,
relaties?
Wat je hebt waargenomen. Dus zijn er dingen waarvan je denkt, nou, dat ging in die relaties wel goed. Dat zou ik in mijn relatie ook best wel willen.
Nou ja, wat ik heel erg van mijn moeder heb, is dat, en misschien ook wel een beetje van jou, is dat heel veel temperament. Dus ik kan vrij heftig verliefd worden. Of een vrouw die ik één keer heb ontmoet, kan ik al gelijk denken, nou, dit is er. Vaak zijn die dan bezet. Dat is dan toch altijd een beetje jammer wat ze dan nog aantrekkelijker maakt.
Ja, daarom kan je dat temperament zo lekker voelen. Want ze zijn toch niet beschikbaar.
Ja, precies. Ja. Nou, dat is een beetje het ding. Ja. Dus dat weet ik ook inmiddels.
Zit lekker in jou.
Hoe beschikbaarder ze zijn, hoe sneller ik erop uitgekeken raak. Nou, wat ik bijvoorbeeld in jou bewonder, is dat jij natuurlijk heel goed, heel lang bij een partner kan blijven. En dat is iets wat ik denk ik weer moeilijker vind. Dus ik kan toch dingen ook... dat is dan de keerzijde van het temperament van mijn moeder. Is ik kan dingen ook saai gaan vinden. En dus dat ik heb ook wel een aantal wat langere relaties gehad natuurlijk in mijn puberteit en in jong volwassenheid. Dus dat is dan wel anders. Maar ja, dat ik toch na een aantal jaar daar toch op uitgekeken raakte.
Ja.
Ja, dat is wel iets wat ik hoop anders te gaan doen. Aan de andere kant komt daar dus ook weer in dat wel aan het veranderen is. Hè, die monogame relatie die waarschijnlijk jij, jouw ouders, mijn opa en oma, die al meer dan 60 jaar bij elkaar zijn, heel anders is dan hoe we tegenwoordig omgaan. Hè. Monogame relaties, maar mensen die apart wonen of op een gegeven moment zeggen, nou, we zoeken wel seksueel, gaan we buiten de deur, maar we zijn nog wel samen. Nou ja, daar zijn gewoon steeds meer...
Heb je daar voor jezelf een beeld over?
Nee, niet zozeer. Ik merk dat bij mij heel erg aan het veranderen is. Dus ik was eerst ook heel monogaam en dat is hoe ik het graag wilde. En, ja. En nu begin ik seks bijvoorbeeld ook wel steeds meer los te zien van de soort van persoonlijke binding die je hebt. Of de kwetsbare binding of de gevoeligheid.
Ja.
Dus eerst voelde het voor mij altijd als een afwijzing als de vrouw met wie ik seks had ook seks had met iemand anders.
Ja.
Ik denk als je echt verliefd bent op iemand, dat je dat natuurlijk nog steeds heel moeilijk vindt of kwetsend vindt. Maar ik ben dat toch wel los van elkaar gaan zien. Ook omdat ik nu denk, als ik een hele goede seksuele relatie heb met een vrouw, dan doet dat niet per se afbreuk aan mijn relatie die ik met haar heb, als zij dat bijvoorbeeld ook met een andere man zou hebben. Waarbij ik eerst dacht, dat zegt dan iets over mij, dat ik niet goed genoeg ben.
Maar je wilt toch niet alles? Dus behalve die hele goede seksuele relatie, ook alle goede gesprekken, ook alle...
Ja, dat wil ik wel. Dat wil ik wel.
Maar dan gun je die vrouw toch niet nog een andere sekspartner?
Nee, maar dan mist er dus echt die verliefdheid, denk ik. Ja. Want als die verliefdheid er echt is, die emotie, dan wil ik dat natuurlijk niet. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat je na een jaar of 10 of 15 zegt van... het wordt een beetje stroef of... maar we houden wel van elkaar, willen bij elkaar blijven. Wat is een optie? Ik vind gewoon dat dingen bespreekbaar moeten blijven.
Ja. Maar je zit nog wel op de lijn van de duurzame relatie.
Ja, absoluut. Ja.
Want ik heb ook wel eens, maar dat weet jij beter... dat ik denk dat jonge mensen ook vaak naar relaties kijken als naar banen. Vroeger werkte je gewoon 30, 40 jaar bij dezelfde werkgever. Tegenwoordig als je ergens 3 jaar zit, is het al lang.
Ja.
En dat er ook een beetje op die manier naar relaties wordt gekeken.
Ik denk dat dat vooral dan onderbewust gebeurt. Dus ik denk niet dat mensen daar natuurlijk zo actief mee bezig zijn. Maar ja, dan komen we weer terug op die westerse samenleving. Ja, de instant gratification, de enorme hoeveelheid impulsen, stimulansen die wij krijgen vandaag de dag. Hmm. Zeker in bijvoorbeeld de Randstad ten opzichte van het platteland of iets. Dat triggert dat ook. He, die enorme aantallen echtscheidingen, die zorgen er ook voor dat kinderen nu opgroeien met dit idee. Ja, mijn ouders zijn gescheiden en dat is blijkbaar normaal. Maar ik denk toch dat stiekem niet eens per se ons oerinstinct, want dat is natuurlijk ook iets wat we onszelf zijn gaan aanleren over de tijd, maar dat we toch wel de meeste mensen, laten we zeggen 90% van de mensen, een verlangen heeft om met één partner oud te worden en daarbij te blijven.
Is dat ook aantrekkelijk, omdat het de minste energie kost?
Ja, ja. Maar ja, aan de andere kant is dat dus de vraag hoe dat vandaag de dag is. Want ik denk dat het heel veel mensen heel veel energie kost om nu te moeten denken, oh, ik ga weer naar huis, weer naar dezelfde partner, weer hetzelfde gesprek. Ja. Ze zijn verslaafd aan een soort chaos, hè, aan een soort verandering. Ja. Verandering is goed, want dat is anders. Weer nieuwe dopamine, nieuwe...
Ja. Ja. We moeten naar het eind, maar er is één onderwerp wat ik nog even tegen je aan wil houden. En dat gaat over hoe jij als zoon, niet alleen van een bepaald type vader, maar ook van een bepaald type moeder, namelijk academisch geschoold, proefschriften, hard werken en ik denk ook veel met het hoofd werken, bent gekomen naar cabaretier willen worden. Hoe dat zich tot elkaar verhoudt. Dat jij nu helemaal die creatieve hoek induikt.
Ja.
Terwijl ik dat eigenlijk in principe nooit heb gedaan en misschien nu een heel klein beetje doe.
Nee, ja, dat is zeker zo. Ik heb altijd gedacht dat dat is toch wel heeft echt wel een beetje met opvoeding te maken, denk ik. Maar dat is, want jullie hebben het nooit daadwerkelijk hardop gezegd of mij die kant op bewogen. Maar het was wel, ja, je hebt VWO gedaan, dan ga je toch een universiteit doen. Dan is het toch een beetje zonde om, als je VWO hebt gedaan, om een HBO-opleiding te gaan doen, bijvoorbeeld. Dat zit ook wel een beetje in mijn persoonlijkheid. Dus een soort prestatiedrang. Maar het rare is dat ik eigenlijk tot mijn 21ste, 22ste heb gedacht, ik moet iets academisch doen. Weet je, ik zou de nieuwe Moscovici worden. Ik ging het Amsterdam University College doen. Weet je, een van de meest prestigieuze opleidingen van Nederland. In de hoop van, nou, dus ik haalde daar mijn bewijsdrang uit. Ja. Maar ook omdat voor mij bijvoorbeeld een theateropleiding die ik dus nu aan het doen ben, helemaal geen optie was. En het raar is dus dat jullie dat nooit actief of hardop hebben gezegd, maar dat zich toch heeft ontwikkeld. Ik denk dat ook met jullie eigen opvoeding te maken heeft. Ja. Dus dat je daar gewoon in meegaat. Maar voor mij was het echt een enorme slag. Bijvoorbeeld mijn tante, jouw zus, die heeft het altijd tegen mij gezegd. Van, zou jij niet iets met theater moeten gaan doen? Al toen ik...
Ik kon al als klein jongetje heel goed imiteren, ja.
Ja, en ik was altijd vrolijk. Ja. Daar zit natuurlijk ook wat onder, want ik was altijd de gang maken, omdat ik dacht, we moeten het gezellig houden.
Je deed altijd vrolijk.
Ja, precies. Nou ja, dat is wel echt zo, ja. Maar dat heeft wel een enorme vrijheid gegeven, dat ik dacht, oh joh, dit kan ook. Ik hoef helemaal niet met mijn neus in de studieboeken. Ik kan ook gewoon praktisch te werk. Ja. Want ik heb gewoon pure mazzel door mijn intellect, heb ik mijn VWO toch met twee vingers in mijn neus gehaald. En kwam ik op de universiteit wel mee, maar ik werd niet echt uitgedaagd. Terwijl op deze opleiding waar ik zit, ja, hoef je niet een boek te lezen en kom ik er makkelijk vanaf als ik het niet heb gelezen of een samenvatting heb gelezen. Ja. Hier moet je gewoon op de vloer gaan staan en het doen. En als je het niet hebt gedaan, ja, dan val je door de mand. Ja. En dat is voor mij
wel een goede opleiding voor jou.
Ja, zeker. Ja, ja. Sluit gewoon veel meer aan. Maar goed, aan de andere kant is dat weer. Ben ik daar helemaal naartoe bewogen doordat ik eerst al die andere shit heb meegemaakt.
Ja. En nou, wil jij, weet ik, wel ook natuurlijk de beste cabaretier van Nederland worden.
Ja, dat zit er wel nog steeds.
Ja, en dus de vraag is nog een beetje spannend, want dat herken ik, dat zo ben ik dan ook.
Ja.
Is dat dan oer-Vimme of is dat nog een restantje van die vader die manier van denken en doen erin geramd heeft?
Nou, allebei denk ik. Dus ik vind dat ook helemaal niet meer moeilijk om dat te erkennen, zeg maar. Ik denk dat ik dat zeker heel erg van jou heb, genetisch gezien, maar ook in de opvoeding. En ik vind dat ook niet erg of slecht. Dus ik hoor dat nu op mijn opleiding veel van, ja, Vimme, jij bent te veel bezig met de bevestiging van buitenaf. Nou ja, dat weet ik. Dat is een beetje mijn Achilleshiel en daar probeer ik aan te werken. Maar aan de andere kant,
ja,
maar aan de andere kant is dat ook mijn motor. Dat is ook de drijfveer. Ja. En die stimuleert me ook om zo meteen te zeggen, ja, ik wil dat festival winnen. Ik wil bij de beste. Bij het beste impresariaat zitten. En ik wil, ja, ondanks dat helemaal niet. Kijk, het ding is, er is geen finishlijn, hè, in het leven. En daar kom ik steeds meer achter. Dat is heel pijnlijk. Want voor mij is het toch, het doel is een finishlijn. Dat iemand zegt, en dan liefst een mooie vrouw met grote borsten en een slagroomtaart. Die zegt, nou, je hebt het gehaald. Je bent er. Het gaat gewoon niet gebeuren.
Rijk en beroemd en nog steeds ongelukkig.
Nou ja, dat is natuurlijk wat er heel veel gebeurt.
Ja.
Maar die drang zit er wel nog steeds. Ondanks dat er natuurlijk nooit een entiteit zal gaan zijn die zegt, nou, Vimme Bakker, dat was de allergrootste cabaretier van Nederland. Zeker niet. Maar ik denk wel, je gaat twee keer dood in je leven. Hè? Ik weet niet wie ik nu quote, maar het is een bekende quote. Je gaat twee keer dood in je leven. Het moment dat je fysiek doodgaat en het moment dat je naam voor de laatste keer wordt uitgesproken. Ja, en dat heb ik wel heel erg van jou. Er zit echt wel een drang in om die tweede dood zo lang mogelijk uit te stellen.
Ja. Perfect punt om te stoppen. Ik hoop dat je de beste cabaretier van Nederland wordt.
Ik hoop het ook.
Ook om nummer 3 of nummer 4 te worden, moet je met die mentaliteit het vak in. Dus
ja,
dat heb je mee. Dank je wel.
Ja, bedankt.